willen samen een gedeelte gaan lezen uit de 2e Petrusbrief, hoofdstuk 1, en dan lezen we vanaf vers 12 tot en met 21. Dit is de laatste brief die Petrus heeft geschreven voordat hij zou sterven. En hij weet dat hij zal sterven en daar gaat het gedeelte over wat we gaan lezen. Dus 2 Petrus 1 vers 12, daar staat het volgende. Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij weet en in de waarheid die bij u is, versterkt zijt. Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden. Want ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook onze Heere Jezus Christus mij heeft doen weten. Maar ik zal me beijveren dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus hebben verkondigd. Maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met hem op de heilige berg waren. En we achten het profetische woord daarom des te vaster. En ge doet wel er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Petrus had een geweldige ervaring meegemaakt samen met Jacobus en Johannes. Op het moment dat de Heer Jezus zijn heerlijkheid liet zien. En zijn hele verdere leven heeft hij daar aan teruggedacht. Zelfs het laatste wat hij hier schrijft gaat daarover. En ik weet niet dat u wel eens een bepaalde ervaring in uw leven hebt meegemaakt. Zeg van, dat heeft me zo getroffen, dat blijft me steeds bij. Want stel je voor dat er nu op dit moment een stem uit de hemel zou komen. Want dat gebeurde op dat moment. Er kwam een stem uit de hemel, God de Vader, die sprak terwijl de Heere Jezus op aarde was. En wat zei de Vader? Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hebben wij die stem al herkend? Sterker nog, luisteren we naar die stem. Want die stem klinkt door vanuit de hemel door middel van Gods woord. Want waar wijst hier Petrus op? Hij zegt, wij achten het profetische woord daarom des te vaster. En gij doet wel er acht op te geven. Er zal vanavond veel gesproken worden over de dingen die op dit moment gebeuren. Maar hoe weten we nu wat niet van de Heer komt, wat onwaarheid is en wat waarheid is? Want als we de stemmen om ons heen horen, en er wordt van alles en nog wat geroepen en gezegd. Maar wat is nu waarheid? Dat was al hetgeen wat Pontius Pilatus vroeg aan de Heer Jezus. Of zei tegen de Heer Jezus. Wat is waarheid? Nou, laten we het niet al te moeilijk maken. Gods woord is de waarheid. Sterker nog, ik durf te zeggen, het is de enige waarheid. En het bijzondere van Gods woord, de Bijbel, is dat 1/3 van Gods woord profetisch is. moet altijd denken aan een bepaalde voorganger die zei van, we leven in een periode van tijd die actueler is, om zo maar te zeggen, waar meer over geschreven staat in de Bijbel dan op het moment dat de Heer Jezus rondwandelde op aarde. Dat hij was bij het meer van Galilea. Zo actueel. En zo mooi dat hier staat, gij doet wel er acht op te geven. Want als we nu alle lichten even uitdoen en laten één lampje aan, wat gebeurt er dan? Je oog wordt getrokken naar dat lampje. En zo is dat ook eigenlijk. De duisternis om ons heen is duidelijk, dus letterlijk op dit moment. We bevinden ons in het donker. Het is buiten donker. Maar wat geeft licht? Dat is Gods woord. Dat is het profetische woord. Want zo duidelijk staat er, dat laatste vers wil ik even nadruk nog opleggen. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Maar als er gesproken is, dan moet je daar ook naar gaan luisteren. Dus we moeten onze oren gebruiken, ook deze avond.
Het profetisch woord hoogst actueel. 66 boeken dik is de Bijbel. Heel dik. Ja, dan denk je van, dat is toch heel wonderlijk dat onze broeder hier begint met precies het stukje wat ik wilde lezen. Nou, dat scheelt weer een paar minuten van mijn tijd. Ja, 2 Petrus 1 vers 12 tot en met 21 is een prachtig stukje over de laatste dagen van Petrus hier op aarde. Het is, er wordt heel vaak aangenomen dat Petrus bisschop geweest is in Rome. Het is zelfs te betwijfelen of hij ooit in Rome geweest is. Maar goed, hij is zeker niet een hele tijd bisschop of leider geweest van de kerk in Rome. En hij is daar wel gestorven. Hij is daar wel terechtgesteld en gekruisigd. Maar deze Petrus, die ziet het als zijn plicht, en dat hebben we net ook met elkaar gelezen, om steeds maar weer de mensen eraan te herinneren aan het woord van God. En dat zegt hij ook, als u nou toch de tweede Petrusbrief hebt, in het derde hoofdstuk, vers 1 en 2... Want dat is een thema wat regelmatig terugkomt bij Petrus. In het derde hoofdstuk van de tweede Petrusbrief, de eerste twee versen, daar staat het ook weer. Dit is reeds de tweede brief, geliefde, die ik u schrijf. In beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod van uw apostelen, van de Heer, de Heiland. Nou, dus elke keer weer probeert hij de mensen te herinneren. Weet je het nog? Vergeet je het niet? Wat is er belangrijk? En te meer omdat hij hier zegt in het 14e vers, als we weer even terug gaan naar 2 Petrus 1, omdat hij weet dat het afleggen van zijn tent heel spoedig zal komen. Nou, met andere woorden, Petrus weet dat hij heel snel zijn lichaam, zijn tent, zijn aardse tent af zal moeten leggen. Dat is ook niet lang daarna gebeurd. Niet lang daarna is Petrus naar Rome gebracht en is hij gestorven, gekruisigd naar zijn wens. Ondersteboven gekruisigd, want hij wilde niet op dezelfde manier als zijn Heer gekruisigd worden. En zo is Petrus gekruisigd, gedood. Maar dan zegt hij daarbij, in dat 14e vers, zoals ook onze Heer Jezus Christus mij heeft doen weten. Aan de ene kant wist Petrus door de Heer Jezus, dat de Heer Jezus hem duidelijk gemaakt heeft van, joh, het zal niet lang meer duren. Misschien het lied Hou vol, houd vol, had hij misschien toen nog wel even gezongen. Hou vol tot aan het laatst, en hij heeft het ook volgehouden. Maar wanneer heeft de Heer Jezus hem duidelijk gemaakt hoe hij zou moeten sterven? Nou, dat kun je vinden in dat stukje waarin de Heer Jezus drie keer vraagt aan Petrus, heb je mij lief? En weet je, aan het einde van dat stukje, ik zal het u even voorlezen, in Johannes 21, aan het einde van het stukje zegt de Heer Jezus dan in vers 18, Petrus, Johannes 21 vers 18, toen jij jonger was, omgodde je jezelf en je ging waar jij wilde, maar wanneer je eenmaal oud wordt, nou Petrus is nu een oudere man geworden, wanneer je eenmaal oud wordt, zul je je handen uitstrekken en een ander zal je omgodden en u brengen waar gij niet wilt. En dan staat er, dit zeide de Heer Jezus om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. Dus de Heer Jezus, dat is nogal wat, hè? De Heer Jezus die wist toen al, kort na zijn opstanding, dat Petrus eens in Rome zou zijn, dat hij zijn handen uit zou strekken, dat een ander hem zou boeien, dat een ander hem zou kruisigen, dat wist de Heer Jezus al van tevoren. Het is maar goed dat de Heer Jezus dat niet helemaal uitvoerig aan hem verteld heeft. Maar hij wist het wel. En hij wist ook dat Petrus het vol zou houden. Ondanks het verloochenen van de Heer Jezus, wist hij dat hij het vol kon houden. Waarom? Omdat Petrus vol van de Heilige Geest was. Hij was zo vol van de liefde van Christus. Hij kon het volhouden. En dan zegt hij, weet je, toen wij jullie vertelden over de kracht en de komst van de Heer Jezus, dat zijn de twee thema's waar hij het over gehad heeft. Als het heeft over de kracht van de Heer Jezus, dan weet hij dat hij het ook over zichzelf heeft, de kracht die zijn leven veranderd heeft. Van een man die altijd haantje de voorste was, die toch heel anders geworden is door de vervulling van de Heilige Geest. Die bang was om voor Jezus uit te komen en later zei, je kunt met me doen wat je wilt, maar ik kan er niet meer over ophouden. Hij heeft die kracht van de Heilige Geest zo in zijn leven ervaren en heeft er ook over verteld. De kracht die zit in het kruis van Christus, waar Christus al onze zonden gedragen heeft. Weet je, je staat er lang niet altijd bij stil, maar toen Jezus aan het kruis stierf, heeft hij jouw zonde, uw zonde, dat zegt Petrus ook letterlijk in zijn brief, in zijn lichaam naar het hout gebracht. En toen de Heer Jezus daar gekruisigd werd, werden uw zonden daar gekruisigd. Over uw zonde werd daar het oordeel voltrokken. En dan zegt Petrus zo mooi, het is het kostbare bloed van de Heer Jezus, waardoor wij gereinigd zijn en waardoor wij een kind van God worden. En een geweldige hoop hebben. Dat is die kracht van het evangelie. En tegelijkertijd spreekt Petrus over de komst van de Heer Jezus. En die kracht en die komst, dan zegt Petrus, dat zijn niet zomaar fabeltjes. Dat is niet zomaar een verdichtsel, hebben we het niet zomaar zelf uit onze duim gezogen. Maar we zijn er ooggetuigen van geweest. Met Johannes, Petrus, Jacobus waren ze met z'n drieën op de berg, waar de Heer Jezus ineens van gedaante verandert en als koning der koningen, als Heer der Heren verheerlijkt daar op die berg staat. Niet alleen, met Mozes en Elia. Ze hebben het gezien. Nou, Johannes zegt daar later over wat we gezien hebben, wat we aanschouwd hebben, wat we gehoord hebben, wat we getast hebben met onze handen, dat vertellen we jullie. Dus het zijn ooggetuigen geweest, die apostelen die hierover geschreven, over gesproken hebben. En dan komen we bij het vers waar ik vanavond met u over na wil denken, in het 19e vers. Daar staat in 2 Petrus 1 vers 19, en wij achten het profetische woord daarom des te vaster. En gij doet wel er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Daar wil ik het vanavond met u over hebben. Wij achten het profetisch woord zeer vast. In de eerste Petrusbrief zegt hij over het woord van God, het vlees is als gras. En al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft tot in der eeuwigheid. En dit is het woord wat ik jullie verkondigd heb. Nou, dat woord is vast. Paulus zegt in Hebreeën 13, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Net zoals dat Christus niet verandert, verandert het woord van God ook absoluut niet. Wat ik zo mooi vind, er zijn verschillende vertalingen. In de NBG-vertaling staat, en wij achten het profetisch woord daarom des te vaster. In de Statenvertaling, de oude vertaling zoals we die kennen, daar staat, maar wij achten het profetisch woord zeer vast. Zeer vast. In het oorspronkelijke Grieks wordt hier het woordje gebruikt, we hebben met hem op de berg zijn we geweest, we hebben zijn heerlijkheid gezien, we hebben de stem van God uit de hemel gehoord, en dan zegt Peter, maar nog vaster is het profetisch woord. Hij vergelijkt dat met die ervaring die hij gehad heeft. Petrus heeft een geweldige ervaring gehad. Maar hij zegt, maar nog vaster is het woord van God. Wat bedoelt hij daarmee? Die ervaring die hij gehad heeft met de andere twee apostelen, die ging weer voorbij. Ze kwamen ook weer beneden aan de berg en toen was het weer voorbij. Maar het woord van God, dat blijft. Weet je, het is goed. Het is goed dat je het woord van God kent en dat je ook ervaart wat in het woord van God staat. Anders zou het woord niet levend zijn. Maar als je alleen vaart op ervaringen, op gevoel, op emoties, en het woord van God niet nodig hebt, dan loop je helemaal mank. En dan gaat het niet goed. Ze zijn beide nodig. Ervaring en het woord. Maar het woord is nog vaster. En daar hoef je nooit aan te twijfelen. En wij leven in een tijd, nou, we hoorden het vanavond al, je weet niet meer wat je moet geloven, hè? Er wordt zoveel gezegd, en nou, ook in Glasgow heb je nou de klimaatconferentie, en Ursula von der Leyen, in Duitsland, Merkel, die heeft van alles en nog wat eraan gedaan dat de Duitsers hun oliegestookte verwarmingsketels inwisselen voor gasgestookte ketels. Dus daar moet iedereen aan het gas. En even over de grens zegt meneer Rutte van nee, we moeten dat gas niet meer, we moeten... Nou ja. Windenergie, zonne-energie. Maar ze weten niet dat er in de Bijbel staat dat er een tijd komt dat de zon verduisterd wordt. Wat hebben dan al die zonneweides? Ze weten niet dat er in de Bijbel staat dat God de wind zal inhouden. Wat hebben dan al die windturbines? We vullen het ene gat met het andere gat. Ik weet niet of je er ooit wel eens over nagedacht hebt. Hè? Shell wordt nu door de aandeelhouders in de steek gelaten, want ze gaan veel te veel met fossiele brandstoffen. Hoe kom je aan de naam van fossiele brandstoffen? Wat zijn dat fossiele brandstoffen? Wat is een fossiel? Een fossiel ontstaat door het verteren van een organisch iets. Je moet eens aan je aardrijkskundeleraar vragen of je geschiedenisleraar vragen. Hoe komen die fossielen, die olie, hè, fossiele brandstoffen heb je in de vorm van olie, gas en steenkool. Drie vormen van vaste stof, vloeibaar en gas. En die ontstaan door het verteren van organisch materiaal. Notabene 2000 meter diep. Moet je eens vragen, hoe komt dat daar? Hoe komen die fossiele brandstoffen daar helemaal beneden in de aarde? Weet je, er is maar één oplossing. Eén antwoord. Ik heb hier de vorige keer zondagmorgen een keer over gesproken over er is hoop. We hebben het gehad over de zondvloed. Weet je, tegenwoordig gelooft men niet meer in de zondvloed, maar tegenwoordig gelooft men in 5, 6 ijstijden die deze wereld gevormd hebben zoals die gevormd is. En alle keien daar in Drenthe, die zijn daar niet terechtgekomen via de zondvloed, maar die zijn terechtgekomen via de ijstijden. En al die ruggen, de hondsrug en ik weet niet wat allemaal, dat is allemaal het gevolg van de ijstijden. En die ijstijden die hebben de hele zondvloed als het ware helemaal weggeredeneerd. Maar u moet niet vergeten, dat heb ik toen vorige keer ook gezegd, toen God in Genesis 1 zei dat de wateren samenvloeien op één plaats. Dat betekent dat in Genesis voor de zondvloed er maar één zee was. En één droog continent. En toen kwam de zondvloed. En u kunt het nog steeds zien op de kaart, op de wereldkaart, dat Noord- en Zuid-Amerika en Europa en Afrika nog vrij goed in elkaar passen. En dat er tussen Noord-Afrika en Zuid-Europa nooit een zee geweest is vroeger. Een Middellandse Zee. En dat toen de zondvloed kwam, dat het water 40 dagen lang in bakken naar beneden kwam. Maar dat niet alleen. Het was niet alleen regen, regen, tik, tak, tik. Noach bouwt een heel groot schip. Dat was het niet alleen. Maar er staat dat de kolken van de diepte van de aarde opengebroken werden. En dat deze hele aarde, als het ware helemaal als een mixer, een deeg mixt, dat deze hele aarde met al die aardlagen doorheen gehutseld werd. En miljoenen wezens, mensen, walvissen, mammoetolifanten, zoveel vee, allemaal begraven werden onder lagen, aardlagen. En dat is de enige manier waardoor we nu met fossiele brandstoffen te maken kunnen hebben. Moet je nagaan dat mijn auto rijdt op benzine, olie, die uit de grond gehaald is, misschien wel als restant van menselijke lichamen die daar begraven geweest zijn en verteerd zijn. Of mammoetolifanten, of grote walvissen waar olie uitgekomen is. Dat zijn fossiele brandstoffen. En inderdaad, wij leven in een tijd waarin je weet dat de fossiele brandstoffen raken op. En het zou best wel eens kunnen zijn dat dat een teken is van God, dat God zegt, oké, dan houdt het ook op hier op deze wereld. Maar dan? Dan raakt de wereld in paniek. En dan gaan we van alles en nog wat uitdenken. Weet je, het is zo ontzettend belangrijk dat we weten dat als we willen weten hoe het precies zit, dan moet je de Bijbel lezen. Daar staat het. Het woord van God is zeer vast. En dat staat ook in 2 Petrus 3, dat in deze laatste tijd gaan mensen twijfelen aan het woord van God. Kijkt u maar in het derde vers van 2 Petrus 3. In 2 Petrus 3 lees ik met u tot en met vers 7 een paar versen over die twijfel van de mensen die zeggen, nou, ik geloof er helemaal niks meer van. Ja, er staat in vers 3 van 2 Petrus 3, dit moet gij vooral weten dat er in de laatste dagen, en ik geloof zonder meer, mensen zoals we hier zitten, ik mag al 48 jaar het woord van God verkondigen in Nederland. 48 jaar. En ik ben heel vaak, een hele lange tijd van die jaren ben ik bezig om mensen het profetisch woord uit te leggen. En mensen erop te attenderen dat we in de laatste tijd leven. Maar dit gevoel, en dan heb ik het even over gevoel, dat de Heer Jezus elk moment kan komen, dat heb ik nog nooit zo sterk gehad. Omdat er heel veel lijntjes vandaag samenkomen. Het komt allemaal bij elkaar, nu in onze tijd. Nou, er staat in vers 3, er komen spotters in de laatste dagen, met spotternij, en ze zullen komen en die naar hun eigen begeerte wandelen en zeggen, nou, waar blijft de belofte van zijn komst? En weet je, die spotters, die vind ik in de goddeloze wereld, mensen die helemaal niets met de Bijbel hebben, maar ik vind ze ook in de kerk. Ik vind ze ook onder christenen. En dat doet me het meeste pijn. Waar heb je het over? Ze zeggen, waar blijft die belofte van zijn komst? Want sinds de Vader ontslapen zijn, blijft alles zo zoals het van het begin der schepping afgeweest is. Want willens en wetens ontgaat hun dat het woord, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde die uit en door water bestaat, waardoor de toenmalige wereld, je zou zeggen de voorwereld, de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water, maar de tegenwoordige hemel en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd ten vuren bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen. Het is net zoals in de tijd van Noach. Noach had een godspraak ontvangen, staat er letterlijk in Hebreeën 11. Over iets wat nog niet gezien werd. En wat deed Noach? Die stak zijn handen uit zijn mouwen en hij werd scheepsbouwer. Terwijl hij misschien een heel ander beroep had. Heel veel mensen denken, ja, als je de Heer Jezus gaat verwachten, dan ga je alleen maar een beetje naar boven zitten staren en dan vergeet je de verantwoordelijkheid die je hier op aarde... Helemaal niet. Maranatha-christenen zijn de meest actieve christenen die er zijn. Want ze willen nog zoveel mogelijk mensen redden voor de eeuwigheid. En de Heer Jezus zegt, net zoals in de tijd van Noach, zal die tijd van Noach weer terugkeren in de eindtijd. En ik geloof dat wij vandaag in deze tijd de dagen van Noach terechtgekomen zijn. Het is hetzelfde woord. God heeft gesproken. En wij achten dat profetisch woord zeer vast. Nou, maar nou kom je eigenlijk bij, een beetje bij de vraag, waarom heeft God ons dat woord gegeven? Na een seminar wat ik gaf, kwam eens een keer een jonge man naar me toe die zei, waarom heeft God het nou zo ingewikkeld gemaakt? Waarom moeten we nou geloven in iemand die we niet kunnen zien? Als God zich nou toch even laat zien, dan geloven we toch allemaal? Dat is toch helemaal niet zo moeilijk? Dan waarom doen we nou zo moeilijk? Waarom kan God zich niet even laten zien? Nou, God heeft zich heel wat keertjes laten zien aan het volk van Israël, hè? Jongen, je zal het maar meegemaakt hebben. Dat je met een groep mensen daar, bij het IJsselmeer terechtkomt. En je komt aanlopen met een groepje mensen uit Houderwijk. En we hebben een paar muzikanten bij ons. Mooi orkestje van jullie. Revival loopt voor ons uit. En we komen er bij het IJsselmeer. En dan zie je ineens een heel pad door het IJsselmeer. Geen dam, geen dijk naar Enkhuizen. Maar je kunt zo dwars door het... Nou, als je dat toch meemaakt, dan heb je toch voor je leven toch wel genoeg gehad, hè? Toch? Dan weet je toch je leven lang wel, je moet in God geloven? Nou, dat dacht ik ook van de Israëlieten. Maar ze waren nog maar net aan de andere kant, of ze zeiden, nou, waar is die God nou? Nee, dat is het niet. Mensen die altijd maar God willen zien, of altijd wonderen en tekenen willen zien, die gaan daarop varen en die vergeten het woord van God. Petrus die heeft zo mooi gezegd, gij gelooft in hem die gij niet gezien hebt. In hem gelooft gij zonder hem thans te zien. Maar je verheugt je met onuitsprekelijke vreugde, want dan wordt jouw geloof zichtbaar. Nee, dat is het niet. Ik zei, weet je, als God zich zou moeten laten zien aan jou, wat moeten we dan zien? Jezus, ja. Maar ik wil God zien. Weet je, God is voor ons niet te zien. God is zo groot. God is zo veelomvattend, zo majestueus en toch ook weer zo persoonlijk als een vader voor je. Dit is niet te vatten voor ons als mensen. God zegt, niemand kan mij zien en leven. God is zo groot. En als God zich op een gegeven moment zou moeten laten zien aan ons, zouden we dus kunnen zeggen, oké, dat is dus God. Maar God heeft gezegd, ik wil niet dat jullie een afbeelding van me maken, of dat jullie een beeld van me maken, want geen enkel beeld, geen enkel iets kan mij, als het ware, laten zien wie ik ben. Alleen inderdaad, de Heer Jezus, de Zoon van God, die was het beeld van God. Maar God heeft ons wel iets gegeven, waardoor we God kunnen leren kennen. Irenaeus, die zei een keer, zonder God kan God niet gekend worden. Dat is een doordenker hoor. Zonder God, je kunt God alleen leren kennen wanneer God zich laat kennen. Dan alleen. En weet je, God laat zich kennen natuurlijk. Ik ben een enorme natuurliefhebber. Als je naar de natuur kijkt, dan krijg je met de majesteit van God te maken. Met zijn eeuwigheid. Met zijn almacht, zijn wijsheid en zijn trouw. Daar leer je, en dat zegt de Romeinenbrief ook, Romeinen 1, in die schepping kun je God al leren kennen. Maar nog niet helemaal. Gedeeltelijk. De mens heeft ook niet alleen een uiterlijk bewijs van God, maar ook een innerlijk bewijs van God gekregen, staat in de Romeinenbrief. We hebben een geweten gekregen. Weet je, er is geen enkel dier met een geweten. Ja, mijn kat die weet precies als die... Mijn hond... Ja, dat is geen geweten, dat is instinct. Dat is geen geweten, dat is geen gevoel. Denk je ooit dat een leeuw ooit met een bepaald schaamtegevoel een impale opeet of zo? Nooit. Dat is gewoon de natuur, dat is instinct, maar een geweten heeft zo'n dier niet. Maar een mens heeft wel een innerlijk geweten, een soort moraal kompas. En dat heeft God in de mens gelegd en dat is heel uniek voor de mens. Ja, daardoor leer je God wel gedeeltelijk kennen. Je krijgt wat schuldbesef en je krijgt zedelijk besef, maar het is allemaal nog onvolmaakt. En toen heeft God ervoor gekozen om een boek aan ons te geven. Een boek aan ons te geven waardoor we God kunnen leren kennen. Dat boek, dat was eerst een gesproken boek. God heeft gesproken. Hoe vaak je niet in de Bijbel leest en God zeide. En dat gesproken boek, dat werd een geschreven boek. En toen heeft Mozes als eerste de eerste 5 boeken geschreven. We lezen dat het volk van Israël al een geruime tijd in de velden van Moab gelegerd waren tegenover Jericho. En dat Mozes daar de 5 boeken van Mozes afgemaakt heeft. Hij heeft ze bij de ark neergelegd. De eerste 5 boeken waren voltooid. Het was trouwens heel mooi dat Mozes kon schrijven. Er waren in die tijd maar heel weinig mensen die konden schrijven. Maar God had hem een opleiding gegeven in Egypte. In Egypte heeft hij leren schrijven. En op papyrusrollen heeft Mozes die eerste 5 boeken geschreven. Die werden bewaard. Moet je goed luisteren. 1500 voor Christus was dat. 1500 voor Christus. Dus al 35 eeuwen geleden. Die heeft de eerste 5 boeken geschreven. Dat is een man die nog nooit was er een man die zo dicht bij God leefde. Hij sprak met God van als het ware als een vriend van aangezicht tot aangezicht. De laatste die 5 boeken geschreven heeft, de laatste 5 boeken geschreven heeft, die staan niet in volgorde in de Bijbel, maar het zijn wel de laatste 5 boeken die geschreven zijn, dat was Johannes. En van Johannes lezen we dat hij aan de boezem van de Jezus leefde, dat hij heel dicht bij Jezus leefde. En Johannes heeft zo ongeveer bij de eerste eeuwwisseling na Christus zijn evangelie geschreven, de 21 hoofdstukken, zijn 3 brieven, waarvan de laatste hele korte briefjes zijn, en dan ook nog de openbaring van Johannes. Dus tussen Mozes en tussen Johannes ligt 1600 jaar, heeft God geschreven. Heeft God gesproken, de mensen hebben het opgeschreven. En weet je, de Westminster geloofsbelijdenis in Engeland, die gelooft niet alleen, kijk, de geloofsbelijdenis van de baptistengemeente hier in Houderwijk, daar kunt u lezen, wij geloven dat de Bijbel van het begin tot het einde Gods woord is. Dat God dit gesproken heeft, dat het niet zomaar verzonnen is, maar wij geloven in het gezag van het woord van God. Dat het waar is. Nou, dat is prima. Maar de Westminster geloofsbelijdenis zegt, wij geloven ook dat God van het begin tot nu over zijn woord gewaakt heeft. En dat het onveranderd aan ons doorgegeven is. Weet je dat het woord van God tot 1445, tot de middeleeuwen, handmatig overgeschreven werd? Want er was helemaal geen boekdrukkunst. Er waren de boeken heel duur. Hele dure boeken waren dat. Die waren allemaal handmatig over. Dat was letterlijk en figuurlijk een monnikenwerk. En als een monnik één fout maakte in een schrijffout, dan werd die hele bladzijde verwijderd en werd een hele nieuwe bladzijde weer geschreven. Zo secuur was het. U weet ook waarschijnlijk wel dat de Hebreeuwse tekst, zoals het Oude Testament geschreven, het grootste gedeelte van het Oude Testament geschreven is, is in het Hebreeuws. En het Hebreeuws kun je niet uitspreken. Want Hebreeuws heeft alleen maar medeklinkers. Nou, als ik u een woord geef met alleen maar medeklinkers, moet u het maar eens lezen. Gaat dat? Nee, dat kan je niet lezen. Je kunt niet alleen medeklinkers lezen. En toen zijn de Masoreten gekomen en die hebben tussen die medeklinkers klinkerpunten gezet. Zodat de Hebreeuwse tekst ook te lezen is. Nou, God heeft zo over zijn tekst, over die Bijbel gewaakt, zo zelfs. Nou, we hebben van het Nieuwe Testament honderden manuscripten. Zelfs een manuscript uit de tweede eeuw na Christus van het hele Johannesevangelie. Zo oud. Van het Oude Testament zijn ook heel wat manuscripten gevonden. Een van de bekendste vondsten waren de Dode Zeerollen. De Dode Zeerollen waar bijvoorbeeld 6 Jesaja-rollen tussen zaten in Qumran. En we hebben die tekst vergeleken met de tekst die wij vandaag hebben. En we hebben het over fragmenten, over manuscripten van de tweede eeuw voor Christus. Nou, dat is natuurlijk een hele uitdaging. De tweede eeuw voor Christus. Tot nu. En we hebben ontdekt dat er hoegenaamd geen verschil bestaat tussen die tekst van tweede eeuw voor Christus en de tekst die wij vandaag in de Bijbel hebben. De Bijbel is op zich gewoon een geweldig wonder. Nou, en als Petrus zegt, het woord van God is zeer vast, nou, dan geloof ik zonder meer dat God over dat woord gewaakt heeft. En zo vast. Ach, wat is het toch mooi dat we aanstaande zondag hebben, hervormingsdag. En dan mogen we erover nadenken dat Luther zijn stellingen aan de slotkapel getimmerd heeft. En dat daar Luther gepleit heeft, we moeten weer terug naar het woord van God. Het woord van God is zeer vast. En dat Luther dat deed, en dat vind ik heel mooi eigenlijk, heel kort nadat de boekdrukkunst uitgevonden werd. Dus hij kon gelijk gebruik maken van die boekdrukkunst. Want in 9 maanden tijd, het lijkt net een soort zwangerschap, in 9 maanden tijd heeft hij het Latijnse, het Hebreeuwse, Oude Testament, of het Nieuwe Testament, het Latijnse Nieuwe Testament, ja, uit het Grieks vertaald in het Duits. In 9 maanden tijd. En iedereen die kon het lezen. En het werd gedrukt. En het evangelie, het woord van God, dat werd verkondigd. Ja, wij hebben het over de protestanten, hè? Bent u protestant? Als we het over protestanten hebben, hebben we heel vaak het idee, oh, het zijn zeker protesten, hè? Nou, protestant komt van het woordje protesteria. Pro, ja, dat betekent voor, hè? Testeria betekent getuige. Dus protestant betekent, we zijn voor het getuige. Protesteria, testaria heeft ook te maken met een testament. Een testament is een getuigenis, hè? Dat is een vaststaand iets. Dus wij staan voor de vastheid van het woord van God en we willen dat woord van God gaan verkondigen. Nou, en dan zegt Petrus, dat profetisch woord, daar hoef je niet aan te twijfelen, dat is zeer vast en dat zal ook nooit veranderen en God zal over zijn woord waken. Nou, dat is heel mooi om dat te weten. Maar dan komt natuurlijk de vraag naar ons toe, maar wat doen wij daarmee? En dan wordt het misschien wel heel persoonlijk voor u. Wat betekent de Bijbel voor jou heel persoonlijk? Als je een relatie met God wilt hebben, dan geeft God ons de Bijbel. Dat zie je al in Genesis 2. Als God Adam in de Hof van Eden plaatst, dan staat er in Genesis 2 vers 16, en de Heere God legde de mens het gebod op. En toen zei hij, je mag van alle bomen eten, behalve van de boom die midden in de hof staat van kennis van goed en van kwaad. Dan denk je bij jezelf, waarom nou toch? Waarom legt God de mens zijn gebod op? Weet je, om met God een relatie te hebben, zegt God, dan moet je naar mijn woord luisteren. Mijn woord is basis voor onze relatie. En toen Adam en Eva dat woord van God aan de kant schoven, en naar het woord van de vijand luisterden, was het voorbij. Toen was de relatie tussen God en de mens ook voorbij. Dus die Bijbel, dat woord van God, was als het ware heel doorslaggevend voor de relatie tussen Adam en God. En heeft u wel eens gezien hoe Satan begon? Nou, als u die serie op Family 7 gezien hebt van Verleiding in de Eindtijd, dan heb ik ook gezegd dat Satan die kwam bij Adam, en dat, of bij Eva, en dan zegt Satan tegen Eva, letterlijk, vanuit Hebreeuws vertaald, is het werkelijk zo dat God gezegd heeft? Het is wat, hè? Is het werkelijk zo dat God gezegd heeft? Moet je dat niet een beetje anders interpreteren? Moet je het niet een beetje anders uitleggen? Of is het nou wel echt zo belangrijk om daarna te luisteren? En daar gaat Eva op in, hè? Had ze nooit moeten doen. Eigenlijk had Adam ertussen moeten springen. Want die stond er wel bij, hè? Adam stond er wel bij. Hij keek ernaar. Ik zeg, als met zijn handen... Oh nee, dat had hij nog niet. Maar hij stond erbij en hij greep niet in. Hij had in moeten grijpen, maar hij deed het niet. En dan zie je dat als we dat woord van God aan de kant schuiven, dan gaat het mis. Toen God met Israël begon en het volk van Israël het land... het beloofde land bracht, zei God tegen Jozef, dit wetboek mag niet wijken uit je mond, overpeins het dag en nacht, en handel ernaar, en dan zul je je doel bereiken. Allemaal goed en aardig, maar nog geen 100 jaar later waren ze het woord van God al lang vergeten. Ze waren het kwijt. En ging het toen goed met Israël? Helemaal niet. Het ging helemaal fout. Ze gingen andere goden aan nalopen. Ook voor Israël was de relatie tussen God en het volk de Bijbel. Gods woord. En toen de kerk begon, de gemeente. Weet u wat de openingszin is van de gemeente? Waarmee de gemeente ontstaan is in Jeruzalem. De openingszin van de gemeente is dit... Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen en ze werden toegevoegd aan de gemeente. Waar begint het mee? Ze aanvaarden het woord. Door het woord van God, zegt Petrus, word je opnieuw geboren. Door het woord van God. De gemeente is altijd een dienaar van het woord van God geweest. Nou, we weten dat de kerk van Rome... heeft de bediening van het woord vervangen door de bediening van de sacramenten. En in Rome ging het veel meer om de sacramenten. Ik heb in Enschede 20 jaar ben ik voorganger geweest. En ik had er regelmatig contact met allerlei voorgangers, waaronder ook een pastoor. En die zei, Theo, ik snap niet dat je je altijd zo afpeigert om elke zondag weer opnieuw een preek te schrijven. Joh, ga toch gewoon die sacramenten bedienen... Dan hoef je niet al die preken te schrijven. Dan hoef je niet zo in te spannen. Is veel makkelijker. Ja, zo zei hij dat letterlijk tegen mij. Ik zei, maar weet je, je wordt alleen opnieuw geboren door het woord van God. En dit woord van God, de Bijbel, is voor mij zo ontzettend dierbaar geworden. Alles staat of valt in jouw geestelijk leven met jouw relatie tot het woord van God. En dan kun je zeggen, ja, maar ik heb ervaringen nodig. Je kunt zeggen, ik heb een prettig gevoel nodig. Weet je, dat brengt je niet verder. Het woord van God is nodig. En dat woord van God, dat heb je elke dag brood nodig. En neem daar de tijd voor, alsjeblieft. Neem daar de tijd voor dat God tot je kan spreken. Dat er een relatie is tussen God en jou. Het profetisch woord is zeer vast. Je doet wel er acht op te geven, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Als dat stukje van het vers altijd aan de orde komt, dan moet ik altijd denken aan het begin van Samuel. Daar heb je de jonge Samuel, die bij priester Eli in dienst gekomen is, in de tent, de tabernakel die in Silo staat. Weet je hoe de openingszin dan is van Samuel? In die tijd was het woord des Heren schaars. Weet u, broeders en zusters, jongens en meisjes, ik geloof dat we in een periode terechtgekomen zijn, en daar hou ik mijn hart, daar maak ik me ongerust over, echt waar. In een periode terechtgekomen zijn waarin de plaats van het woord van God in de gemeente erg minimaal is. Dat er weinig structurele bijbelstudies zijn. We hebben liever gespreksgroepen en ontmoetingsgroepen, bemoedigingsgroepen, aanbiddingsgroepen. Bijbelstudie. Gedegen bijbelstudie. Er staat in Hosea, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Er is nog zoveel te ontdekken in de Bijbel. En weet je, wanneer we dat niet serieus nemen, dan is het woord van God schaars. Hoe schaars is het woord van God in jouw leven? Hoe schaars? Paulus zegt in de Colossenzenbrief, Colossens 3 vers 15, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Weet je, hetgeen wat daarnaast staat, het woord van de Heer was schaars, nog was de lamp van God nog niet gedoofd. Met andere woorden, de lamp van God, het licht van God, stond op het punt om uit te doven. Waarom? Omdat het woord niet meer aanwezig was. Uw woord is een licht, een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Dat woord dat brengt leven, dat woord dat brengt licht in je leven. Nou, weet je, ik geloof dat wij in een periode terechtgekomen zijn, waar staat die lamp die schijnt in een duistere plaats, dat we in een periode terechtgekomen zijn, nou, waarin het in de wereld om ons heen zo duister is geworden. En duister bedoel ik eigenlijk ermee, niemand weet de oplossing. Als ik nou even over Glasgow heb, over die klimaatconferentie, daar worden allerlei dingen aangedragen. Natuurlijk is het prachtig, al die zonnepanelen en al die accu's onder die auto's. Maar je moet dus weten hoeveel bulten er al zijn met allemaal oude accu's, waarvan ze niet meer weten hoe ze dat moeten transformeren. Je moet dus weten dat er nu al rendieren farms in het noorden van Scandinavië opgedoekt worden, omdat dat allemaal afgegraven moet worden om lithium te winnen voor al die batterijen. Weet je, dan kan Ursula von der Leyen, die kan zeggen, ja, we moeten voor 1100 miljard aan bomen opnieuw weer poten. En dan kan Greenpeace het ene na het andere lanceren. Maar ik wil u wel dit vertellen. En dat heb ik al 20 jaar geleden al wel gezegd. Als we nu met z'n allen op de rem zouden trappen, dan zou de remweg al veel te lang zijn. Het lukt niet meer. Dat is doemdenken, hè? Kunnen we dan met onze rug tegen de muur aan zitten of tegen de leuning aan zitten? Nou, wij hoeven niks meer te doen. Laat het maar gebeuren. Tuurlijk niet. De beste milieudefensie, dat zouden christenen moeten zijn. Ik erger me er vreselijk aan dat je bij de op- en de afritten van de snelwegen al die McDonald's-tasjes ziet slingeren. En op de weg gewoon door de dorpjes al die mondkapjes op de grond ziet liggen die zogenaamd zo nodig zijn. Wat wij als mensen van deze wereld gemaakt hebben, dat is vreselijk. Weet je, in een seminar wat ik geef over onder andere waarom leven wij als mensen, zeg ik wel eens, weet je, heel veel mensen denken dat wij als mensen onderdeel zijn van Gods schepping. Wij zijn een stukje, een onderdeel van Gods schepping. Dat is niet waar. Want weet je, God had de schepping al helemaal klaar. God had de schepping helemaal klaar. En dan zie je op een gegeven moment dat God in zijn drie-eenheid met elkaar aan de praat raakt en zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld, opdat zij over deze wereld zijn gaan heersen. Dus God zocht iemand die namens hem deze wereld kon beheersen, over deze wereld kon waken. En wij zijn hier op aarde namens God. Om over deze wereld te waken. Hebben we het goed gedaan? Nou, helemaal niet. Ik weet niet of je het ook wel eens ontdekt hebt. Maar als God deze wereld schept, dan schept hij zwermen vogels. Scholen vissen. Grote bossen, fruitbomen in vele grote getalen. En dan gaat God met de mens beginnen. Eén mens. Waarom niet gelijk een volkje zoals Houwelerwijk? Het is toch prachtig dat God met een volkje begint? Hij schept één mens. En dan zegt hij ook nog tegen deze ene mens, wees vruchtbaar. Vermenigvuldig je. Enthousiast. Heel enthousiast. Als je alleen bent, lukt je dat niet hoor. Echt niet. Echt niet. Waarom heeft God één mens gemaakt? Omdat hij de mens naar zijn beeld geschapen heeft. En hoeveel goden zijn er? Is maar één God? En namens God was deze mens verantwoordelijk voor deze wereld. En toen God op een gegeven moment zei, we moeten een vrouw maken, een hulp, heeft hij niet een tweede mens gemaakt, maar vanuit die mens een hulp gemaakt, zodat ze samen weer die ene mens kunnen zijn. Dat is het beeld van het huwelijk. Daarom staat er ook wat God samenvoegt, dat moet je niet scheiden. Dan scheurt dat uit elkaar. Dat is nooit Gods wil geweest. En wij als mensen hadden de opdracht om voor deze wereld te zorgen. En we hebben het niet goed gedaan. Waarom? Omdat het woord van God voor ons, we hebben het woord niet vastgehouden. We hebben het losgelaten. En weet je, dan is het zo geweldig dat er in de Bijbel staat in Romeinen 8, ik zou het in Glasgow wel uit willen schreeuwen. Ik zou willen zeggen, in Romeinen 8 staat dat deze schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. En dan staat erachter, in hopen. In hopen. Er is hoop! Weet je wat de hoop voor deze schepping is? De schepping, en dat staat ook in Romeinen 8, de schepping zucht, snakt naar Greenpeace? Nee, deze schepping zucht en kijkt uit naar het openbaar worden van de zonen van God. Want als de zonen van God openbaar worden, dan komt Jezus zelf terug. En dan komt de schepper van hemel en aarde, zet zijn voeten hier op deze wereld. En hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. En hij zal van deze wereld een prachtige wereld maken. Een wereld die vergeleken wordt met de Hof van Eden. Dat kan hij alleen. Maar wij willen het als mensen allemaal doen. En dat is, ik weet niet of je ervan gehoord hebt, maar dat is van Klaus Schwab, hè, van de Economical World Forum. Hij zegt, we moeten in 2030 op de resetknop drukken en dan is er een nieuwe wereldorde. Een wereldorde die geleid wordt door één politieke man. Eén wereldregering. Een wereldorde die tot stand gebracht moet worden door de humanisering, vrijheid, gelijkheid en broederschap, om maar zo te zeggen, of samen één zijn. Weet je, een digitalisering waarin iedereen ingeplucht wordt. Weet je, vandaag hebben we de computer nodig op allerlei manieren. De computer burgert zich in ons hele maatschappelijk normale leven. In ons huishouden. Ik denk dat de meeste van u wel een slimme gasmeter of een elektriciteitsmeter hebben. Nog niet? Nou, het komt eraan. Heel veel van u hebben misschien een navigatie in de auto. Heel veel van u hebben misschien een contactloos mogelijkheid om elektronisch te betalen. En jouw betaalverkeer, jouw koopgedrag is al lang bekend. Je krijgt daar reclames voor opgestuurd. Waar je naartoe gaat altijd met de auto, is al lang bekend. En de elektriciteit en het gas die je gebruikt, is al lang bekend. En dan zal er iemand komen, en dat staat in de Bijbel, en dat zal de antichrist zijn. Die zal zeggen, als men mij niet erkent als wereld. En als jij in die Jezus blijft geloven, in wie jij nu gelooft. En als jij niet wil meedoen in dit hele systeem, dan is het maar eventjes, je wordt uitgeplucht en je doet niet meer mee. Je krijgt geen geld meer. Trouwens, Amerika's schuldenplafond is opgerekt tot bijna $30 biljoen. Dat is 30.000 miljard dollar. China dreigt om te vallen met zijn vastgoedhandel. Het is allemaal fictief geld. Nederland geeft geld uit. Nou, ik weet niet hoeveel miljarden euro's. En hoe komt het allemaal weer terug? Staatsschulden. De grote economen van deze wereld zeggen, uiteindelijk klapt de hele boel in elkaar. En dan wil men als het ware al het kapitaal terugbrengen naar de plaats waar het hoort, misschien wel de Europese bank, waar we allemaal op ingeplucht, dat is Klaus Schwab, hè? Van het Economisch World Forum, allemaal ingeplucht worden en je krijgt allemaal precies genoeg wat je nodig hebt. Dat is het ware communisme. Maar dan moet je wel meedoen. De komst van de antichrist, zoals deze in Openbaring 13 voorspeld staat, wordt ingeleid door de aanwezigheid van de geest van de antichrist. En de geest van de antichrist, ik zeg altijd, de geest van de antichrist, die bereidt de komst van de antichrist voor. Die maakt deze wereld daar klaar voor. Die masseert en die boetseert. En ik vind het zo wonderlijk, hè, dat als ik broeders en zusters ontmoet in Zuid-Afrika of in Amerika of in Azië, het is zo mooi dat als je elkaar ontmoet, dan ervaar je dezelfde werking van de Heilige Geest. Je ervaart het broederschap en dat is zo mooi om juist die wereldwijde werking van de Heilige Geest te mogen ervaren. Maar weet je dat diezelfde werking ook van de antichrist er is? Je ziet dezelfde ontwikkelingen in Australië, in Alaska, in China. Overal zie je dat de geest van de antichrist deze wereld voorbereidt op de komst van de antichrist. En de antichrist is degene die zich voor zal doen als de Messias. Als de oplossing voor de problemen van deze wereld. En die zal inderdaad, ik denk, elk moment zou dat kunnen gebeuren, dat de antichrist zich als het ware als de wereldleider zich zal profileren. In Openbaring 13 dan staat er dat de draak, Satan zelf, daar even wat om thuis nog eens even na te lezen, Openbaring 12 wordt er gesproken over een draak die een vrouw achtervolgt, de oude slang. En dan staat er dat deze draak geeft aan deze antichrist al zijn macht, al zijn koninkrijken. Het is niet van hemzelf, maar hij krijgt het uit de handen van Satan. Net zoals dat Satan ooit tegen de Jezus gezegd heeft, als je voor mij je knieën buigt, dan zal ik je alle koninkrijken geven. He, Lucas 4, u kent het wel, de verzoeking in de woestijn. Zo zal er straks iemand hier op aarde zijn die zijn knieën wel zal buigen voor Satan. Het is dus een satanist. En dan zal Satan in ruil daarvan hem alle macht van deze wereld geven. Laat het duidelijk zijn, broeders en zussen, jongens en meisjes. Het is niet God die vandaag regeert op deze wereld. Maar het is nog steeds de overste van deze wereld. Het is nog steeds Satan die deze wereld beheerst. En we kijken natuurlijk allemaal uit naar de komst van Jezus. En dat Jezus koning wordt hier op aarde zichtbaar. Kijk, hij is nu in mijn hart koning. Maar straks zal hij zichtbaar koning worden op aarde. Maar daarvoor zal er eerst een andere koning op aarde zijn. En dat is die antichrist. En daar hoor je in bepaalde gemeenten helemaal niets over. Dat er eerst een antichrist zal zijn die over deze hele wereld zal gaan regeren. En iedereen zal moeten knielen voor het beeld van de antichrist. En als je dat niet doet, dan word je onthoofd. En je moet allemaal het getal 666 op je voorhoofd hebben of op je rechterhoofd. Dus wat je denkt, je gedachten moet gericht zijn op Satan en je handelswijze moet gericht zijn op Satan. Alles wat je denkt en alles wat je doet is gericht op de antichrist. En dan staat er ook nog in Openbaring 13 dat er nog een ander zal komen. Een andere profeet. De valse profeet. En die valse profeet die doet notabene grote wonderen. Het grootste wonder wat wij ooit hebben gezien van Elia, dat was dat hij vuur uit de hemel kon laten komen. Nou, dat doet hij ook. En iedereen zal zeggen, dat is van God. Jaren geleden, misschien weet u dat nog wel, had je in de evenementenhallen in Tiel, had je Jomanda. Met haar blauwe verschijning. En ik weet nog heel goed dat heel veel christenen daar naartoe gingen en zeiden, dit is van Jezus. Dit is God. En ik schreef in het zoeklicht, en het zoeklicht, dat ligt trouwens, ik heb er een stapel meegenomen, die mag u allemaal meenemen, op de boekentafel. Een gratis zoeklicht. En toen heb ik in het zoeklicht geschreven over Jomanda, dat dit niet van God kan zijn. Ik heb toch een stapel boze brieven gekregen. Wat durft u wel? Het is toch waar wat ze doet? Moet je kijken hoe die mensen gelukkig worden. En dan gaan we af op tekenen en wonderen. De gemeente van Jezus Christus is daar heel erg vatbaar voor in deze tijd. En als je daarop afgaat, dan kun je er zomaar in stinken. En die antichrist die doet grote wonderen. Zodat de hele wereld hem naloopt. En dan zegt die valse profeet, we zullen een beeld voor de antichrist maken en iedereen die moet hem gaan aanbidden. Weet je dat je een goddelijke drie-eenheid hebt? God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En je hebt net zo goed een satanische drie-eenheid. Satan zelf, de antichrist. En als je in Openbaring 13 leest, dan is de antichrist, de draak komt met 7 koppen en 10 horens. En de antichrist komt met 10 horens en 7 koppen. En Jezus zei, wie mij ziet, ziet de Vader. Die antichrist is een beeld van Satan zelf. Satan zal zich ten volle openbaren door deze antichrist. En dan dat andere beest is, net zoals het Jezus zegt, een andere trooster die zal komen. Want de Heilige Geest, die brengt ons tot aanbidding van Jezus. Toch? De valse profeet zal de mensen verleiden en doen laten geloven dat ze in de antichrist moeten geloven. Zie je die drie-eenheid? De satanische drie-eenheid en de goddelijke drie-eenheid. En weet je, dat komt dan op een climax. We zijn heel kort dichtbij bij die climax. Dat dat gaat gebeuren. Dominee Paul Visser, dat is een PKN-predikant. Ook binnen de PKN is het nu bekend. Die heeft daar ook heel, heel goed over gesproken, over de Great Reset. Als u dat kunt zien, die preek, moet u toch maar eens een keer doen. Alleen hetgeen wat bij mijn broeder Visser ontbreekt, is, hij kan ons niet vertellen hoe wij dat mee zullen maken of niet. Kijk, dan is het heel belangrijk dat er staat dat wij op die lamp, op dat licht moeten letten, en dan staat er, totdat de dag aanbreekt en de morgenster verschijnt. Weet u wanneer de morgenster verschijnt? Ja, vroeger hadden ze natuurlijk geen horloge. En hadden ze de eerste nachtwaken en de tweede nachtwaken, dat was van 9 tot 12, de derde nachtwaken van 12 tot 3, en de vierde nachtwaken van 3 tot 6, steeds drie uur. De morgenster verschijnt altijd aan het einde van de nacht, de laatste nachtwaken. Dan komt die morgenster en dan weten de wachters van, oké, we zijn aan het einde van de nacht, maar straks gaat de zon op. De morgenster en de zon, die komen nooit tegelijkertijd op. Eerst de morgenster en dan pas de zon. Dat zou gewoon niet kunnen. Als de Jezus terugkomt, dan zegt de Jezus altijd naar zijn gemeente toe, ik kom als de morgenster. Hij komt in het donkerste van de nacht. En broeders en zusters, het is donker. En als mensen vragen van waarom is de Jezus nog niet gekomen, dan zeg ik, het is nog niet donker genoeg. Het moet nog donkerder worden. Maar als het op zijn donkerst is, dan komt Jezus. En dan staat in de Bijbel, dan komt hij ons als gemeente van de Jezus Christus van deze wereld wegnemen. Er wordt zelfs gezegd dat wij als gemeente, net zoals Lot in Sodom, het oordeel nog tegenhouden. Maar zodra Lot met de zijnen uit Sodom was, dan komt het oordeel. En dat zien we heel duidelijk, we zullen weggevoerd worden de Heere tegemoet in de lucht. Twee zullen op het veld aan het werk zijn, de een zal weggenomen worden, de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen notabene in een bed slapen, de een zal weggenomen, de ander achter. Dit brengt een enorme scheiding teweeg. De christenen zullen ineens weg zijn. En we hebben het net over gezongen. Zij die op dat moment leven, zullen in ene keer veranderd worden. We krijgen een verheerlijk lichaam. Ik heb geen brilletje meer nodig. Ik heb allemaal mijn eigen tanden weer in mijn mond. We hoeven geen kunstknieën meer mee te nemen. We hebben geen gehoorapparaatjes meer nodig. We hebben een volmaakt lichaam. Dat gebeurt met degene die op aarde leven. En de christenen die al gestorven zijn, zullen daarvoor ook nog uit de dood opstaan. Er staat niet de opstanding van de doden, maar de opstanding van tussenuit de doden. Want er staat in Openbaring 20, de overige doden, dus de ongelovige doden, die bleven gewoon dood. Die staan pas op na het Messiaanse vrederijk. Nou, eerst haalt de Heer zijn gemeente tot zich, dat is de dag van Christus. Tegelijkertijd, als dat gebeurt, dan vindt de dag des Heren hier op aarde plaats. Eerst 7 jaar grote verdrukking, waarin de antichrist zich zal openbaren. En die grote verdrukking die eindigt bij het moment dat Satan, de antichrist, alle volkeren zal oproepen om tegen Jeruzalem te gaan strijden. Gij zult door alle volkeren gehaat worden. En de Bijbel noemt dat Harmagedon. En als Israël helemaal in het nauw komt, dan komt Jezus als koning terug. Voor ons komt hij als bruidegom, als hoofd van het lichaam. Voor Israël komt de Jezus als koning terug. En dan zal de Jezus als eerste gaan zitten op de troon van David, om de volkeren te oordelen. En dan zal Jezus, staat er in Zacharia, als enige koning over deze hele wereld rechtvaardig regeren. Gabriel zei tegen Maria, hij zal zitten op de troon van David en heersen over het volk van Israël. Dan heb je het Messiaanse Vrederijk. En na dat Messiaanse Vrederijk, 1000 jaar verderop, dan komt er een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dan komt de dag Gods, terwille waarvan de hemelen en de aarde zullen vergaan. Laten we het even lezen, dan sluit ik daarmee af in 2 Petrus 3, vers 11. 2 Petrus 3, vers 11. Ik had ook moeten zeggen, hou vol hoor, want 2 Petrus 3 vers 11 staat, daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht. Vol verwachting, u spoedende naar de komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Tijdens het vrederijk zal er gerechtigheid heersen. Maar dan zal de gerechtigheid er wonen. Wat verwachten we vanavond? Verwachten we vanavond die harde klap dat de hemel vergaat en de aarde vergaat en we zien wel of we in de hemel komen of niet? Nee, dit verwachten wij nu niet op aarde, want dan moet er eerst een 1000-jarig vrederijk geweest zijn. Waar de Heer Jezus gaat regeren. Verwachten we de Heer Jezus vanavond uit de hemel als koning om op de troon van David te gaan zitten? Nog niet. Nog niet. Want voordat dat gebeurt, moet er eerst een grote verdrukking zijn en moet Jeruzalem omsingeld worden en dan hebben we Harmageddon. De wederkomst van Christus op de Olijfberg komt pas na de grote verdrukking, aan het einde daarvan. Wat wij mogen verwachten is het moment dat de Heer Jezus ons zomaar in een oogwenk weghaalt, de Heer tegemoet in de lucht. En broeders en zussen, jongens en meisjes, dat kan elk moment plaatsvinden. Ben je daarvoor klaar? Heb je de Heer Jezus in je leven toegelaten? En wat zou toch erg zijn, jammer zijn, wanneer je deze avond meegemaakt hebt en de Heer die haalt zijn gemeente op en je blijft achter. Je hebt het wel geweten. Je bent er heel dichtbij geweest, maar je hebt nooit die stap gezet. En vanavond wil ik je uitnodigen om heel persoonlijk, waar je ook zit, welke stoel je ook zit, God die kent je, God die weet precies wie je bent, om deze avond heel eenvoudig tegen de Heer Jezus te zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u met mijn zonde aan het kruis gehangen hebt. Dat u het oordeel gedragen hebt wat ik moest dragen. Dat u mijn plaats innam. En ik wil u vragen, Heer Jezus, wilt u mijn zonde vergeven? En wilt u in mijn hart komen wonen? Ik sta aan de deur en ik klop. Als je mijn stem hoort en de deur opent, wat zegt hij dan? Ik zal bij je binnenkomen. Nou, misschien is het goed om een moment stil te worden voor Gods aangezicht en dat in persoonlijk gebed, als je dat nog nooit gebeden hebt, als je hem persoonlijk nog nooit gedankt hebt voor dat wat hij voor jou gedaan hebt, dan mag je dat vanavond doen en je mag vanavond vragen of hij in je hart wil komen wonen. Zullen we een moment stil worden en dan mag je dat in jezelf tegen de Heer zeggen.